Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon. U bent verbonden met de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Vanmiddag verzorgen we weer voor u een voorleesmoment. De predikant van de grote kerk was gestorven. Plotseling. Zijn huishoudster had hem dood in bed gevonden. Hij werd door weinigen betreurd. Toen hij kwam, 35 jaar geleden, was de kerk nog vol. Nu kwamen er op zondagmorgen alleen nog maar zo'n 30, 40 mensen. Een handje vol, meest oude. De jeugd had volledig afgehaakt. Met veel moeite werd het kerkelijk bedrijf gaande gehouden. Elke zondagmorgen las hij op saaie toon een preekje zonder inhoud voor. Deftig liep hij door het dorp, een klein wit puntbaardje, een hoge hoed, een deftige wandelstok. Maar niemand gaf hij enige steun. Hij kende zelf de herder niet en was niet bewogen met de schapen. Hij maakte moeilijk contact met mensen en stootte velen af door zijn humeurig karakter. Ieder was het erover eens dat het kerkelijk leven wel op een zeer laag peil stond. Maar nu was hij niet meer. Alleen betreurd door zijn trouwe huishoudster werd hij onder weinigen belangstelling ten grave gedragen. Een naburige collega sprak van zijn trouw en inzet, maar het was een lege bedoeling. Huiverend gingen de mensen naar huis, want het was koud van binnen en van buiten. Maar ieder was het erover eens, er moest een nieuwe dominee komen. Een jonge, enthousiaste dominee, die de gemeente er weer bovenop kon helpen. Het kerkelijk leven moest toch zijn voortgang hebben. Bij begrafenissen en trouwerijen kon men toch geen predikant missen. Al gingen de meesten niet meer naar de kerk, toch betaalden ze nog wel hun bijdrage. Vol goede moed toog de kerkraad aan het werk. Een nieuwe dominee zou de zaak kunnen redden. Hij moest jong en vlot zijn. En vooral niet ouderwets en somber. Ze gingen het land in om te luisteren. Ze wonnen advies in bij wijze mensen. En ja hoor, ze hadden al spoedig iemand op het oog die hun uitnemend geschikt leek. Oh, als die eens zou komen, dan zou de gemeente er spoedig bovenop zijn. Leonard Terpstra heette de beroepen predikant, ongeveer 30 jaar oud. Zijn vrouw, Mieke, was een vlotte verschijning. Ze hadden een schattig dochtertje van 5 jaar, Ellie. Zijn vader, zelf ook een Fries, was predikant in een vrijzinnig hervormde gemeente in Friesland. Hij was een opvallende verschijning. Gitzwart haar, een regelmatig gezicht en blauwe ogen. Een wonderlijke combinatie, die te danken was aan de kruising van het voorgeslacht. Want er was bloed van hugenoten in zijn stamboom. Dat kwam ook uit in zijn aard. Hoewel hij een vriendelijk en sympathiek gezicht had, had hij toch iets vurigs en gedrevens over zich. Een flinke gestalte, een joviale lach. Ja, hij was de man die de jeugd weer zou trekken. Op een romantische wijze was hij aan Mieke, zijn vrouw, gekomen. Ze kwam uit een geheel ander kerkelijk milieu. Ze was een dochter van een hoofdonderwijzer in een Fries dorp. Haar ouders behoorden tot de gereformeerde kerk. Van kindsbeen af was haar wijsgemaakt dat ze een kind van het verbond was en zich daarom een kind van God mocht noemen. Ze dacht dat Jezus voor haar zonden aan het kruis gestorven was. Haar man had ze leren kennen in het Leeuwarder ziekenhuis, toen ze daar als hoofdverpleegster werkzaam was. Kandidaat Terpstra werd op haar afdeling binnengebracht met een acute blindendarmontsteking. creperend van de pijn. Het was liefde op het eerste gezicht, bij haar het eerst. Maar toen hij geholpen was aan spoedig beterde, was ook hij een en al oog voor het knappe, vlotte zustertje. Hij voelde onmiddellijk dat de liefde wederzijds was. Heel dikwijls had de hoofdzuster juist iets te doen op de kamer waar hij verpleegd werd. De leerlingverpleegsters gneffelden tegen elkaar en waren heimelijk jaloers. Nauwelijks was hij een uur thuis of hij belde naar het ziekenhuis voor een afspraak. Die was spoedig gemaakt. Ze hadden nog niet lang verkering toen ze zich verloofden. Na een jaar waren ze getrouwd en kreeg Leonard zijn eerste gemeente. Hij bleek een man van moderne, frisse opvattingen. Natuurlijk had hij daarover menig conflict met zijn vrouw. Ze gaf het hem zomaar niet gewonnen. Ze was niet van plan om haar opvoeding prijs te geven. Maar al gaandeweg werd ze voor zijn ideeën gewonnen. Meisje, je moet de Bijbel met heel andere ogen lezen. Er staan zoveel tegenstrijdige meningen in. Heel veel tijden en stromingen zijn erin vertegenwoordigd. Ieder mag daar zijn eigen keus uit maken. Natuurlijk, het is een goudmijn, maar je moet het goud ook weten te vinden. Het zit soms diep dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Nee, kind, natuurlijk niet. Dat is een stukje gemeentetheologie uit vroeger tijd. Jezus is, zoals hij zegt, in de bergrede uit. Hij was niet ouderwets, maar juist uiterst modern in zijn dagen. Later hebben de mensen een god van hem gemaakt. Maar zo zag hij zichzelf niet. Dat moet je niet geloven. Wat heeft hij gestreden tegen onrecht en schijnheiligheid? Hij heeft de tempel gezuiverd van zucht en geldzucht. Daarom hebben ze hem gekruisigd, juist omdat hij dwars tegen hen inging en hun goddeloosheid ontmaskerde. Ja, hij moet ons ideaal zijn. We hebben in deze wereld te strijden tegen het onrecht. Eerlijkheid, liefde en vrede moeten onder de mensen heersen. Daarin is hij ons voorgegaan. Daarvoor heeft hij zijn leven geofferd. O, wat kon hij vol vuur over Jezus spreken. Zo preekte hij ook. En als Mieke hem hoorde en zag, werd ze meegesleept door zijn vurige persoonlijkheid. Hij meende het zo eerlijk. Hij kon het zo goed zeggen door zijn meeslepende welsprekendheid. De mensen hingen aan zijn lippen. Ja, hij was de gevierde dominee. Daarom trok het haar helemaal niet om naar zo'n god in Zeeland te gaan. Afgesloten van de wereld. Nee hoor, Leonard, daar gaan we toch zeker niet heen. Je kunt gemakkelijk een beroep krijgen naar een grote stad. Maar kijk, dat was nou weer typisch Leonard. Hij wilde nu juist naar zo'n puinhoop.
Ik vind het een uitdaging, Mieke. Alles ligt er plat. Daar kunnen we iets opbouwen.
De kennismaking was een groot succes. Iedereen was weg van deze nieuwe dominee. Zo jong, zo knap, zo energiek, zo joviaal. Een complete tegenstelling met de vorige. En dan zo'n aardig vlot vrouwtje, zo modieus gekleed, kort geknipt haar, de lippen licht aangezet, iets blauws boven de ogen. Een schoonheid. De belangstelling was buitengewoon. Het leek wel of de gemeente nu al opleefde. En wat ieder hoopte, gebeurde. Dominee Terpstra nam het beroep aan. Het trok hem wel. Hij zou er wat van maken. En dan die prachtige, gezellige, ouderwetse pastorie en die schitterende kerk.
Een echte gotische, middeleeuwse dorpskerk met eeuwenoude kronen en een paar gebrandschilderde ramen. Prachtig, wat een sfeer. De zondag waarop hij intrede deed, was een geweldige dag. Velen waren gekomen om de nieuwe dominee te beluisteren. En iedereen hing aan zijn lippen. Met vuur en gloed verkondigde hij Jezus als de grote revolutionair die tegen de gevestigde orde inging. Hij sprak over zijn geliefkoosde schriftgedeelte, de reiniging van de tempel. En ieder zag het voor de ogen gebeuren, hoe Jezus in heilige verontwaardiging het huis van zijn vader reinigde van hebzucht en schraapzucht, hoe hij de tafels van de gierigaards omkeerde. Allerlei praktische en actuele toepassingen maakte de jonge dominee. Sommige vrekken kregen er af en toe wel een kleur van. Iedereen was het na afloop erover eens dat het een geweldige preek was. Ook heel veel jonge mensen waren gekomen. Vooral jonge meisjes die gehoord hadden dat de nieuwe dominee zo'n knappe man was. Ja, dat was niet te veel gezegd. Wat was Mieke trots op hem, als ze haar man zo vurig op de preekstoel zag staan. Als ze de menigte aan zijn voeten tot het laatste ogenblik geboeid zag zitten luisteren. Nee, te lang maakte hij het niet. Binnen een uur was alles klaar. Maar dat was ook juist fijn. Wat had je aan al die lange preken? Elke zondag trok de hele schare naar de kerk. Ook in de week had de nieuwe dominee handen vol werk. Vooral jonge meisjes hadden ineens een heleboel problemen die ze met niemand anders konden bespreken. Of de dominee soms even tijd voor hen had. Ongehuwde dames op gevorderde leeftijd hadden ineens behoefte aan geestelijke ondersteuning. Het was veel drukker dan dominee Terpstra verwacht had. En Mieke, zijn vrouw, klaagde wel eens dat hij nooit thuis was. En als hij thuis was, had hij bijna altijd mensen op zijn studeerkamer. Gelukkig kon ze veel afleiding vinden in haar dochtertje Ali, een vroegwijs, schattig kind. Leonard was er niet weinig trots op dat de gemeente in zo'n korte tijd opbloeide. Bescheidenheid was nooit zijn sterkste kant geweest. Hij genoot van de successen die hij behaalde. Wat wist hij vlot met de jeugd om te gaan. Hij leidde gesprekskringen voor jongeren en ouderen. Maar soms trapte hij ook vrolijk een partijtje voetbal met de jongelui. En dan was hij ze allemaal de baas. Wat een dominee. Daar kon je nog eens lol mee hebben. Alles wat hij organiseerde werd even druk bezocht. Eén probleem was er wel. Wie moest het grote huis schoonhouden? Mieke was helemaal niet huishoudelijk aangelegd. Van dat soort werk hield ze niet. Ze kon een beetje koken en zelfs dat liet ze nog graag aan een ander over. Ze vond het fijn om met haar man de gemeente in te gaan. Ze wilde niet als een huismus verpieteren in die oude pastorie. Gelukkig werd er iemand gevonden. Katrien, een jonge weduwe met een jongetje van 6 jaar, hoorde dat een dominee hulp zocht. Zij was verlegen, een bescheiden vrouw van ongeveer 30 jaar. 2 jaar na haar huwelijk had ze haar man verloren door een ongeluk. En nu haar jongen naar school ging, kon ze er wel een flink werkhuis bij hebben. Alleen, ze behoorde tot het kleine kerkje en was heel serieus. Maar vooruit, wat hinderde dat, als ze haar werk maar goed deed.
En zo werd Katrien de trouwe hulp van Mieke en was haar zoontje Joshua vaak het speelkameraadje van Ellie. Die kleine Joshua was een wonderlijk, ernstig kereltje. Ellie vond hem vaak wat vreemd. Als ze de radio aanzette, begon hij te huilen en vluchtte hij naar zijn moeder. Als ze eens een lelijk woord zei, keek hij haar zo verdrietig aan, dat ze haar hand voor de mond hield. Eens vroeg hij aan haar: Ellie, hou jij van de Heer Jezus? Ze keek hem vreemd aan. Daar had ze nog nooit aan gedacht. Ze kreeg een beetje een kleur en ze haalde haar schouders op. Vinnig, zei ze, je moet niet zo raar doen, hoor, anders speel ik niet meer met je. Hij keek haar bedroefd aan en zei zachtjes, ik wel, ik hoop dat ik gauw bij haar mag zijn. Maar een poosje later zaten ze weer lief te spelen. Ellie als moeder en Joshua als vader. De poppen waren de kinderen. Die waren heel erg stout. Vooral van Ellie kregen ze er geducht van langs. Het was Leonard, de dominee, niet altijd gemakkelijk. O, zeker, alles liep gesmeerd. Hij had een grote groep mensen in de kerk. Hoewel het wel wat terugliep, nu het nieuwtje er vanaf was. Maar toch waren er altijd nog wel 150. Dat was toch heel wat anders dan die 30 of 40 van vroeger. Hij had verschillende gesprekskringen, waaronder een leuke jeugdgroep. Iedereen was het erover eens dat het uitstekend liep. Maar toch woonden er in dit dorp ook vreemde mensen, vond hij. Als hij eerlijk was, wist hij er niet goed raad mee. Al hield hij zich groot, verschillende bezoeken vond hij toch maar knap moeilijk. Laatst was hij bij die oude mevrouw van der Welen geweest, 86 jaar, maar nog helder van geest. Het mensje had kanker en was ten dode opgeschreven, en dat wist ze. Ze had een open gezicht, waarop haar gedachten bijna te lezen waren. Ze had vriendelijke, begrijpende ogen die dwars door je heen keken. Je had op de een of andere manier het gevoel dat je haar niet voor de gek kon houden. Toen Leonard bij haar binnenkwam, had hij op haar gezicht warme sympathie voor hem gelezen. Maar na enig heen en weer gepraat, had zij de leiding van het gesprek genomen. Dominee, ik ga sterven. Ik kan er soms intens naar verlangen om bij mijn heiland te zijn. Om hem te zien zoals hij is. Want dat is toch de belofte. Ja, zijn belofte. En soms kan ik ook heel erg tegen de dood opzien. Dan is er een strijd in me. Zou ik me niet bedriegen? Beeld ik me alles niet in? Kunt u me begrijpen, dominee? Hij had een kleur gekregen. En eerst niets gezegd. Hij voelde dat het echt was, wat deze vrouw zei. Hij kreeg het gevoel dat alles wat hij zou zeggen een dooddoener zou zijn. En dat bleek ook. Nee, eigenlijk niet zo. Ik geloof niet dat u bang hoeft te zijn. Bent u nooit bang geweest, dominee? Ze keek hem doordringend aan. Zijn kleur werd dieper. Het zweet brak hem uit. Wat een dwaasheid dat hij zich op stang liet jagen door zo'n oud mensje. Maar mevrouw van der Welen deed net alsof ze het niet smerkte. Als God u laat zien wie u bent,
wat u verdiend hebt en waar u heen gaat, wordt u echt bang. David kende toch ook de angsten voor de hel en de bangden van de dood. Ja, iedereen is misschien wel eens bang om te sterven. Maar dat hoeft toch niet? Dat ligt eraan, dominee. Als onze schuld verzoend is, als we gewassen zijn in het dierbare bloed van Christus, ja, dan neemt God de angst en de last van ons af. Dat heb ik zelf ondervonden. Weet u daar ook iets van, dominee? Nee, als ik eerlijk ben, niet. Maar dat hoeft ook niet. God zal niemand verstoten. Hij probeerde flinkheid en overtuiging in zijn stem te leggen. Maar het lukte niet erg. Op de een of andere manier voelde hij zich hulpeloos bij dit oude vrouwtje. Ze had iets wat hij niet had. Met diepe ernst keek ze hem aan. Er rolde een traan uit haar oog. Toen zei ze vol nadruk: wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Wie niet gelooft, is al reeds veroordeeld. Arme, arme dominee, ik zal veel voor u bidden. Hij maakte maar gauw een eind aan het gesprek. Daar viel toch niet mee te praten. Zo'n oud mensje kon je niet meer veranderen. Nu ja, als ze daar gelukkig in was. Hij gaf haar vriendelijk een hand. En zonder te bidden of te lezen, ging hij weg. Ze vroeg het ook niet aan hem. Nog diezelfde week werd hij bij de familie De Vries geroepen. Grote paniek heerste in het huisgezin. Met vader, moeder en 5 kinderen. De oudste 23, de jongste nog maar net 5. Een moeder, 48 jaar oud, had het net het bericht gekregen dat ze een agressieve leverkanker had. Waarschijnlijk had ze nog maar een paar weken te leven. Erg kerks waren ze niet. Maar van huis uit wisten ze wel wat gekend moest worden. De vrouw was doodsangst, de man in grove opstand, de kinderen in paniek. Zij gilde: ja, ik moet sterven, kinderen, jullie hebben straks geen moeder meer. En de man vloekte en balde zijn vuisten. Mens, bedaar toch, ik word nog gek. Leonard wist geen raad met de situatie. Hij probeerde wat te zeggen, maar hij kon eigenlijk niets uitbrengen dan alleen: God vindt het ook erg, mevrouw De Vries. God vindt het ook erg, bouwde De Vries hem na. Waarom doet hij ons dit dan aan? En weer vloekte hij: wat heb ik aan een God die het ook erg vindt, maar die er niets aan doet? Een God die me laat zitten in mijn ellende? Zijn vrouw gierde met grote uithalen: o, nu moet ik sterven. Ik ben zo bang. Ik ben zo bang. Ik moet naar de hel. Ik ben verloren. Ik heb God de rug toegekeerd. Zo vaak ben ik gewaarschuwd. O, ik had een vrome moeder. O, moeder, moeder, had ik maar naar je geluisterd. Nu is het te laat. God is toch liefde, mevrouw De Vries? Liefde, schamperde haar man. Liefde, is dit liefde? Als je niet anders weet, kun je hem beter smeren. Wat heb ik aan zulke praatjes? Helemaal overstuur kwam hij dreigend op hem af. Eruit, eruit! Het was alsof al zijn agressie en opstand tegen God aan Leonard zou wreken. Leonard stond haastig op, verliet het huis als een geslagen hond. 2 weken later stierf mevrouw De Vries. Oudering van der Polle van het kleine kerkje werd gevraagd de begrafenis te leiden. Ieder sprak er schande van. Ze hoorden toch bij de grote kerk. Niet zo lang daarna stierf ook mevrouw van de Welen. Hij had haar niet meer bezocht. Eigenlijk durfde hij niet. De familie sprak er schande van. Een dominee van de overkant werd gevraagd om de begrafenis te leiden. Nee, het viel niet altijd mee. En ook Mieke, zijn eigen vrouw, deed weer zo moeilijk. Dat had ze wel vaker. Dan kwamen ze met bijbelteksten, die hij dan moest uitleggen. Haar opvoeding kon ze toch niet zo gemakkelijk kwijtraken. Lastige vragen stelde ze soms. Leonard, maar als er dan geen hel is en geen straf, is God dan niet verschrikkelijk onrechtvaardig? Want hier op aarde heerst toch vaak het recht van de sterkste. Heeft iemand als Hitler ongestraft zelfmoord kunnen plegen? Zou wat die man gedaan heeft dan nooit gestraft worden? Dan wist hij ook eigenlijk niet een bevredigend antwoord te geven. Maar een God die de zonde straft en een lam dat voor de zonde boet, daar wist hij geen raad mee. Daar wilde hij niet aan. Een God van liefde, blijdschap, vrede, gerechtigheid, verkondigde hij. Maar daar moest je als medewerker van God zelf aan werken. Hij merkte dat Mieke veranderde. Soms zat ze een tijd lang voor zich uit te staren. Als hij preekte, keek hij menigmaal naar haar. Dikwijls zag hij dat ze afwezig naar buiten keek of in haar bijbeltje bladerde. Mieke praatte wel eens met Katrien. Dat was een bescheiden, stil, maar diep ernstig vrouwtje. Eens had Mieke gezien dat ze zacht huilde, terwijl ze aan het werk was. Wat is er toch, Katrien? Heb je problemen? Mieke was een warme, gevoelige vrouw die niet goed kon zien dat anderen leden. Als verpleegster was ze erg geliefd, want ze leefde echt en hartelijk met de mensen mee. Mijn zonde, mevrouw, mijn zonde. Maar God is toch goed, Katrien? Hij wil onze zonden toch vergeven? Als we geloven in Jezus, hebben we toch vergeving? Voelt u uw zonde dan nooit, mevrouw? David voelde ook de grootheid van zijn kwaad. Daar heb ik ook last van. Maar toen ging de bel en het gesprek werd afgebroken. Onverwacht kwam Els haar vriendin binnen. Meid, wat leuk dat je komt. Schikt het wel? Ja, we moesten naar België en dachten, we wippen even bij Mieke aan. Meid, wat woon je hier enig? Heb je het hier goed naar je zin? Nu ja, het gaat. Het is wel een gat. Maar je weet hoe Leonard is. Hij zag hier een taak. Het lag helemaal plat, weet je. En nu gaat het weer prima. Ja, die man van jou kan wel iets opbouwen. En terwijl ze zo gezellig praten, vlogen de uren voorbij. Maar 's avonds op bed moest ze ineens weer denken aan het gesprek met Katrien. Voelt u uw zonden dan nooit, mevrouw? Nee, eigenlijk niet. Echt last van haar zonde had ze niet. O ja, ze wist wel dat ze zonde had. En ineens kwam een gezang bij haar op, dat ze vroeger geleerd had en toen toch ook mooi vond. Als de zonde mij benauwt. Zeg, Leonard, heb jij wel eens last van je zonde gehad? Echt verdriet erover? Oh,
Half slaperig antwoordde hij. Kent, waar heb je het nu weer over?
Ik heb wel wat anders te doen dan over mijn zonden te kwijnen. Ik hou van een vrij en blij geloof.
Maar in de Bijbel vind je het toch wel?
Ja, David, die hadden toch ook al schurkenstreken uitgehaald. Maar wat heb je toch, Mieke, de laatste tijd? Je wordt zo somber.
En ineens was hij vol bezorgdheid. Zou ze hier wel kunnen wennen? Voor haar was het toch wel wat saai. Ze was vaak gebonden door Ellie. Er woonden hier toch wel bekrompen mensen. Er waren er maar weinigen waar je normaal mee om kon gaan. Hij sloeg zijn arm om haar heen en trok haar tegen zich naar haar toe. Ja, hij moest meer om haar danken. Ze nestelde zich in zijn armen. Vergeet nu alles maar eens. Je weet hoeveel ik van je hou. De volgende morgen was het heel anders bij Mieke. Wat een muizenesten haalde ze toch in haar hoofd.
Wat vreemd, dacht Mieke. Katrien is er nog niet. Het gebeurde nooit dat ze zo laat was. Maar terwijl ze daaraan dacht, werd er gebeld.
Verwonderd deed ze open. Voor haar stonden al oude, maar nog kwieke dame, met levendige donkere ogen.
Mevrouw, mag ik u even spreken? Ik kom namens Katrien.
Ja, komt u binnen?
De bezoekster stelde zich voor als Tante Pie.
Mieke had al heel wat over haar gehoord. Want overal waar mensen in nood waren, daar kwam Tante Pie om te helpen en op te beuren.
Ik had al van u gehoord, zei ze. Komt u verder?
Toen ze in de huiskamer plaatsgenomen had, vertelde Tante Pie met diepe ontroering wat er aan de hand was. De kleine Joshua was al lange tijd niet lekker. Het kind klaagde altijd over moeheid. Katrien was al eens met hem naar de dokter geweest. Deze had onlangs zijn bloed laten onderzoeken. De uitslag was verschrikkelijk. Acute leukemie. In zodanig stadium dat er niets meer aan te doen was en ieder ogenblik de dood kon intreden.
Met een snik en haar stam vervolgde Tante Pie. Katrien zal haar jongetje moeten missen. Maar het is een gelukkig kind. Hij wordt van sterven beter. Maar voor haar zal het gemis ontzettend zijn. Eerst haar man, nu haar kind. Maar ze hoeft het niet alleen te dragen.
Mieke kon van schrik en ontsteltenis niets zeggen. In gedachten zag zij weer het stille, zachte gezicht van Katrien voor zich.
Mijn zonde, ik huil om mijn zonde.
Dus u begrijpt, mevrouw, dat Katrien niet meer kan komen. Als haar jongetje gestorven is, zal ze hier niet blijven. Dan gaat ze terug naar haar ouders op Walcheren. Maar ik weet wel een andere hulp voor u, als u dat wenst. Dingen naar Verhagen, een lieve vrouw, die flink kan werken. Ze heeft een zoontje van 9 jaar. En toen vertelde Tante Pie in het kort iets over haar leven van Dingena. Het was alsof Mieke het maar half hoorde.
Ja, laat haar maar eens komen. Ik vind het heel fijn dat u iemand weet.
Na het vertrek van Tante Pie zakte Mieke verslagen in een stoel. Innig voelde ze mee met haar trouwe hulp. Al was Katrien nog niet zo lang bij haar, toch was ze van haar gaan houden en ook van haar kleine jongen. Ja, een apart kereltje. Van die vroeg wijze, ernstige oogjes
Zo vond Leonard haar. Meisje, wat is er toch? Je bent helemaal ontdaan. Ze barstte in snikken uit en vertelde wat er aan de hand was. Ook Leonard was er verslagen van. Wat ontzettend. We moeten haar maar eens gauw opzoeken, Mieke. Maar terwijl hij het zei, voelde hij gelijk een beklemming. Die mensen leven geestelijk in zo'n totaal andere wereld. Zou ik iets voor hen kunnen betekenen? Hij zou meer een last voor hen zijn dan een steun. Mieke veegde haar tranen af. Ja, zei ze, dat zullen we. O, Leonard, stel je voor dat we onze Ali toch zo ineens moesten missen. Hij knikte ontroerd en ging bij haar zitten op de rand van de stoel en drukte haar hoofd tegen zijn schouder. En opnieuw snikte ze het uit. En toch hebben die mensen iets wat wij missen, Leonard. Iets wat wij niet begrijpen. Hij zei niet veel, maar er kwam een wrevelig trekje op zijn gezicht. Ja, ze hebben een uiterst bekrompen ideeën, maar ja, ieder is vrij om te geloven wat hij wil. Mieke keek hem ernstig aan. Ik weet het niet of ze zo bekrompen zijn. Misschien zijn wij het wel, zei ze. Maar ze hebben iets wat echt is. Neem nu die vrouw die het kwam zeggen. Ze noemen haar Tante Pie. Je voelt gelijk dat dat mens iets bijzonders heeft. Er straalt een rust, een stille verborgen kracht aan liefde van haar uit. Dat heeft ze niet van zichzelf. En ik hoorde zeggen dat ze overal waar ellende is, komt. Bij de familie de Vries kwam ze bijna dagelijks over de vloer. Zodoende heeft ouderling van der Polle de begrafenis daar geleid. De trek van wrevel werd dieper op Leonards gezicht. Meisje, laat je niet meeslepen door dat mystieke bijgeloof. Die mensen zijn wereldvreemd. Tante Pie is niet wereldvreemd. Ze heeft meer van de wereld gezien dan jij en ik. Nu ja, ik moet gaan, Mieke. Ik heb zo een afspraak. En vluchtig drukte hij een kus op haar voorhoofd en ging weg. Hij werd niet graag aan de familie de Vries herinnerd. En dat juist Mieke dat nu deed, kon hij helemaal niet uitstaan. Aan het eind van de morgen werd er zachtjes gebeld. Dingenaast stond voor de deur. Ik hoorde van Tante Pie dat u hulp nodig hebt, mevrouw. Kom binnen. Jij bent Dingena Verhagen, jazeker. Ik heb van je gehoord. Fijn dat je Katrien wilt vervangen. Gelijk voelde ze zich aangetrokken tot Dingena. Ze had een zachte, innemende oogopslag. Al verraadde een zenuwachtig trekje om haar mond de spanning die ze had. Maar ze werden het spoedig eens. Mevrouw, is het erg als ik mijn zoontje af en toe meeneem? O nee hoor, het huis is groot genoeg. Hij mag komen zo vaak hij maar wil. Nog diezelfde middag ging Mieke naar Katrien. Ze zag haar als een berg tegenop. Hoe zou ze haar aantreffen? Katrien was alleen met Joshua toen ze binnenkwam. Ze keek verrast op en kreeg een kleur. Wat fijn, mevrouw, dat u er zo gauw bent. Mieke kreeg tranen in de ogen. Ze drukte Katrien tegen zich aan. Sterkte hoor, meisje. En gelijk voelde ze dat het goedkoop klonk. Had ze als vrouw van de dominee niet wat beters te zeggen? Maar Katrien keek haar aan met betraande ogen. Het deed haar goed. Het warme medeleven. Mieke liep naar het bedje van Jozua. Wet en doorschijnend lag het kind daar, de ogen dicht. Jozua, zei zijn moeder, kijk eens wie er is. Jozua deed zijn mooie diepblauwe ogen open. Een stille glimlach kwam er even op zijn gezicht. Samen gingen ze bij zijn bed zitten. Mieke wist niet goed wat ze zeggen moest. Heb je pijn, Jozua? Nee, schudde hij. Toen zei hij zachtjes, ik ben moe, heel erg moe. Maar dat geeft niet. Ik ga naar de Heer Jezus toe. Dat zei hij zo kinderlijk echt, zo vol vertrouwen, dat Mieke's gemoed vol schoot. Ook Katrien kreeg tranen in de ogen. Ze nam de hand van haar kleine lieveling. Er drupten tranen op het handje van haar kleine jongen. Moeder, moet niet huilen, zei hij zachtjes. Ik was bang, heel erg bang, maar nu niet meer. O, wat ben ik slecht. Ik heb veel zonde, heel veel. Maar de Heer Jezus heeft mijn zonden betaald. Hij hing aan het kruis. Ik heb het zelf gezien, voor mijn zonden. Nu ben ik blij, heel erg blij. Hij heeft zijn hand op mij gelegd. Ik ben niet bang, maar blij. De beide vrouwen zeiden niets, maar waren diep onder de indruk. Toen zweeg Jozua. Het praten had hem kennelijk erg vermoeid. Even later was hij in slaap gevallen. Maar toch zweefde er nog een glimlach om zijn fijne lipjes en ging er een stille vrede van hem uit. Zachtjes ging de deur open. Van der Polle kwam binnen. Mieke had al meer van hem gehoord, maar hem nog nooit gezien. Hij was een man van middelbare leeftijd. Een vriendelijk vol gezicht, een breed postuur en eenvoudig gekleed. Hij gaf Mieke de hand. Zo, u bent mevrouw van de dominee? Op de een of andere manier voelde ze zich op haar gemak. Hoe is het, Katrien? Hij wordt snel zwakker, van der Polle. De dokter zei dat het nog maar enkele dagen kan duren. Ja, ik weet het. Maar voor hem is het niet erg, Katrien. O, wat voel ik me sterk met dit kind verbonden. Ineens deed Jozua zijn ogen open. Hij zag van der Polle. Een blijde glimlach trok over zijn gezicht. Hij legde zijn hand op. Van der Polle ging nu naast hem zitten. Hoe is het, Jozua? Is de Heere dicht bij je? Ja, ja, de Heere is dicht bij me. Een intense vreugde straalde van zijn gezicht. Niemand zei in deze ogenblikken iets. De stilte die er viel was gevuld met vrede. Van der Polle deed een ontroerend, eenvoudig gebed. De Heere was dichtbij. Het leek alsof hij zelf in de kamer was. Jozua had ook zijn handen gevouwen en zijn ogen gesloten. Zo bleef hij stil liggen. Maar ineens deed hij ze open. En met zijn laatste krachtinspanning hief hij zijn handjes omhoog. En zei zachtjes, maar duidelijk, ik kom, Heere, altijd bij u. En dan
een zucht. Een rilling over het wasbleke gezichtje. En hij was niet meer. Een diepe ontroering maakte zich van allen meester. Hij bleef een poosje doodstil. Van der Polle legde zijn hand op de schouder van Katrien. De Heere heeft zijn kind thuisgehaald, Katrien. Hij mag nu meejuichen voor Gods troon in die grote scharen van kleinen en groten. En hij sprak maar door. De woorden vloeiden van zijn lippen. Ze waren gevuld met een hemelse blijdschap. Ze drupten als balsem op de ziel van Katrien. Tranen stroomden uit haar ogen. En toch was er tegelijkertijd ook een diepe vreugde in haar hart. Haar kind mocht bij de Heere zijn. Diep voelde zij het. De aardse band was doorgesneden, maar de geestelijke band bleef. Toen zei ze zacht, maar met diepe overtuiging: ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Samen maakten zij de Heere groot. Ineens werd er geklopt. De dokter was daar. Het is niet meer nodig, dokter. Mijn jongen is zojuist door de Heere thuisgehaald. Diep onder de indruk ging Mieke even later naar huis. Ze voelde dat ze in een wereld binnengetreden was, waar zij buiten stond, helemaal buiten. God was de levende God voor deze mensen. Zijn kracht en troost was werkelijkheid. Een grote leegte kwam er in haar. Ze zag dat haar geloof niets voorstelde. Het geloof van haar jeugd niet. En ook wat ze nu dacht te hebben was niets. Niets, niets was het waard. Helemaal niets. Een diepe jaloersheid kwam in haar hart. En voor het eerst in haar leven schreeuwde ze van binnen tot God. O God, geef mij wat die mensen hebben. Toen ze thuis kwam, was Dengena al naar huis. Gelukkig kwam Leonard net binnen. Meisje, wat is er met jou aan de hand? Wat zeg je? Is het kind al gestorven? Zo gauw? Eerst wist hij een poos niet wat hij zeggen moest. Toen vertelde Mieke alles wat ze gezien en gehoord had. Hij luisterde zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken. Hij voelde aan dat hij er nu niet tegenin moest gaan. Die mensen zijn gelukkig, Leonard. Wat zij hebben is het echte geloof. Wat wij hebben is niets, helemaal niets. En ineens begon ze wild te snikken, helemaal overstuur was ze. Zo bracht hij haar naar de slaapkamer en naar bed. Hij zelf was ook diep onder de indruk. Hij ving Ali op en meldde zich af voor een vergadering. Leonard was meer geschokt dan hij wilde bekennen. Hij dacht dat het wel over zou gaan. Mieke was zo'n gevoelig vrouwtje. En toch begon ook in zijn hart de twijfel te knagen. Dank u wel voor uw aandacht.